Dank u wel, lieve Vader God. Alles wat wij zoeken, alles wat we willen, Heer. Dat is alleen maar bij u te vinden, bij u te halen. Heer, u bent alles voor ons. U bent genoeg voor ons, zoals we dat net gezongen hebben. Heer, wat is het toch heerlijk om zo te vertoeven in uw tegenwoordigheid. Of zo samen te zijn, Heer God, in één ruimte met een x-aantal mensen, Heer God. Totaal verschillend misschien qua achtergrond. Totaal verschillend qua karakter, maar we hebben één ding gemeen. En dat bent u, Jezus. U bent alles voor ons. En dat maakt ons één. Heer, dank u wel dat wij ook zo deze morgen, Heer God, kunnen en mogen vertoeven in een atmosfeer van lofprijs en aanbidding. Hoe meer wij u loven, hoe meer wij u prijzen, hoe meer wij u dank zeggen, Heer. Des te meer geloof en hoop ervaren we in ons hart. En daarmee verstommen we, Heer, al het ongeloof. Daarmee verstommen we al de zorgen. Daarmee verstommen wij en brengen wij, Heer God, de moeilijkheden in ons leven naar de achtergrond. En dan komt u met uw heerlijkheid en uw tegenwoordigheid. En dan weten we, Heer, u bent alles voor ons. U bent de God van wonder. U bent de God van het onmogelijk. U bent soeverein. U bent trouw. U doet alles ten goede keren. En dat is waar we aan vast blijven houden, Heer. Dat is wat in uw woord staat opgetekend en uw woord is ja en amen. Dank u wel voor deze morgen, Heer God. Dank u wel dat we zo ook over mogen gaan naar het woord. En ik bid om geopende hart. Heer, dat we zullen ontvangen datgene wat u wil spreken. Dat het wortel zal schieten. Dat we mee aan de haal zullen gaan, Heer God. Dat er niet het een oor in en het ander uit zal gaan. Maar dat wij, Heer God, ja, de bevrijdende kracht van uw woord, de vernieuwende kracht van uw woord mogen ervaren. En dat wij uw woord steeds meer en meer in ons dagelijks leven gaan hanteren als dat scherpe tweesnijden zwaard. Want dat gaat door alles heen. Niets kan tegen uw woord stand houden, Heer. Dank u wel dat u het vlees geworden woord bent, Jezus. En dat wij nogmaals kunnen zeggen, u bent alles voor ons. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dank jullie wel. Eerst even opruimen, hè? Ik hou niet zo van rommel. Goedemorgen als allereerste. Goed u weer te zien. Ik heb de inspiratie van mijn preek eigenlijk opgedaan naar aanleiding van een bezoekje wat mijn schoonmoeder zo'n 2 weken geleden bracht. De muziekrepetitie op de woensdag ging niet door. Toen kwam ze bij ons thuis. En toen begon ze in één keer met Vitaar de liederen te oefenen. Begonnen ze met z'n tweeën uit volle borst te zingen. Toen dacht ik, och, nee. Maar op een gegeven moment begon ze te praten over haar verleden, over alles wat ze mee heeft gemaakt. Over de plek waar ze eigenlijk vandaan kwam en waar ze nu is, waar ze zich nu bevindt. En kijk, heel veel dingen wist ik natuurlijk al, maar om dat nogmaals zo te horen, dat is wel bijzonder. En ze heeft echt figuurlijk, maar vooral ook echt letterlijk oog in oog gestaan met de dood en gevochten voor haar leven. En toen zei ik op een gegeven moment, van, het is eigenlijk heel bijzonder dat je gewoon nog rechtop staat na alles wat je hebt meegemaakt. Dat je niet jarenlang in therapie bent geweest of nog steeds in therapie zit, of dat je vol bent gestopt met medicijnen. Want dat doen ze heel makkelijk nou tegenwoordig. Toen zei ik eigenlijk tegen haar van, ja, je bent gewoon onwankelbaar, je gaat maar door. En dat kan alleen maar als je echt in alles je vertrouwen hebt gezet en gesteld op God. Dus dat ik ook nog ooit had kunnen zeggen, lieve schoolmama, jij hebt mij geïnspireerd deze morgen. Amen. En ook Vita zei van, ja, zoveel mensen hebben ook altijd tegen haar gezegd toen zij vanwege de burgeroorlog dus hier in Nederland is gekomen. Zoveel mensen hebben ook tegen haar gezegd van, moet jij ook niet in therapie of heb je ook geen professionele hulp nodig? Heb je geen trauma's opgelopen door alles wat je hebt gezien en meegemaakt? En Vita zei ook, als ik kijk naar waar ik nu sta, dat is alleen maar genade. Dat komt alleen maar doordat ik echt de levende relatie met God heb gekregen. Dat ik hem ervaren heb als mijn vader. En doordat ik de kracht van zijn woord heb bemerkt in mijn leven. Zijn woord vernieuwd. En Je moet heel duidelijk een keuze maken om het verleden achter je te laten en om voorwaarts te gaan. En ze zegt ook van ja, mensen hebben tegen mij gezegd van het wordt niks met jou, je zal nooit wat bereiken en kijk eens waar ik nu sta. Ik ben al 10 jaar lang eigenaar van een eigen kapsalon. Ik dien in de kerk, ben gezond, ben getrouwd met iemand die voorgaat in de kerk. Ik heb 2 gezonde kinderen, terwijl de doktoren zeiden van het was heel moeilijk om kinderen te krijgen zonder het IVF-traject. Maar allebei de kinderen zijn gewoon op een normale manier ter wereld gekomen. Dus dat is alleen maar genade. Dat is alleen maar mogelijk als je in alles op God gericht blijft en je vertrouwen stelt op hem. En dat is ook eigenlijk het thema van vanmorgen. Mijn thema is onwankelbaar. En dat staat eigenlijk in relatie met vertrouwen op God natuurlijk. Vertrouwen is eigenlijk inherent daaraan is dat je onwankelbaar wordt, onwankelbaar blijft. Daar ga ik het vanmorgen over hebben. En ik wil Psalm 125 gebruiken om dit verder uit te werken vanmorgen. Ik zal het aan u voorlezen. Vers 1 zegt, een pelgrimslied. Wie op de Heer vertrouwt is als de Sionsberg, die onwankelbaar vaststaat voor eeuwig. Vers 2, zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de Heer zijn volk van nu tot in eeuwigheid. De scepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen en de rechtvaardigen zullen het onrecht de hand niet reiken. En dan vers 4, wees goed voor wie goed is, Heer, voor de oprechte van hart. Maar wie een dwaalweg gaat, Heer, verdrijf hem en allen die onrecht doet, vrede over Israël. En dat gaat me vanmorgen vooral om vers 1 en de Groot Nieuwsbijbel zegt vers 1 bijvoorbeeld als volgt. Wie op de Heer vertrouwt staat als de berg Sion onwankelbaar vast. En de NAB-vertaling, iets bekendere vertaling, iets minder bekend, de Naderse Bijbelvertaling zegt het ook zo mooi. Die toevlucht zoeken bij die ene zijn als de berg Sion. Hij wankelt niet en voor eeuwig heeft hij een zetel. Dat is ook zo'n mooie uitspraak. Voor eeuwig hebben wij een zetel in de hemel als we blijven vasthouden aan God. Uiteindelijk zegt Jezus ook in de Matthäusbrief, wie volhoudt tot het einde zal worden gered. Dat is eigenlijk een aspect wat heel weinig wordt benadrukt. Het is allemaal van, ja, wie wil Jezus aannemen? Ja, oké, en we gaan weer verder met ons oude leven. Maar Jezus zegt wel heel nadrukkelijk, wie volhoudt tot het einde, wie vast blijft houden aan God, dat hij de trouwe is, de almachtige is, die zal worden gered. En het gaat dus voornamelijk vanmorgen om het thema onwankelbaar, naar aanleiding van vers 1. Wie op de Heer vertrouwt staat als de berg Sion, onwankelbaar vast. Het staat er zo mooi en zo eenvoudig beschreven toch? Als je op de Heer vertrouwt, dan ben je onwankelbaar. Heel mooi en eenvoudig. Als je op de Heer vertrouwt, dan ben je als de berg Sion onwankelbaar. En in de eerste vers staat dat het om een pelgrimslied gaat. Een pelgrimslied. En deze aanhef, die zien wij staan boven meerdere psalmen. Boven de psalmen 120 tot en met 134. En een pelgrim is eigenlijk een reiziger die onderweg is naar een heilige bestemming. En in principe zijn wij als gelovigen allemaal reizigers die onderweg zijn naar onze heilige bestemming. En dan staat er dus in vers 1, zoals ik net gezegd heb, als je op de Heer vertrouwt, dan ben je als de berg Sion onwankelbaar. En de betekenis van onwankelbaar, misschien kunnen we nog even teruggaan naar vers 1, die wordt eigenlijk door de schrijver tastbaar visueel gemaakt door metaforisch te verwijzen naar een berg. In dit geval de berg Sion. Om even het begrip onwankelbaar visueel te maken, verwijst de schrijver dus naar een berg. Want we weten allemaal, bergen die breng je niet zomaar aan het wankelen. Als je daar met jouw 60, 70, 80, 90, sommigen misschien 100 kilo op leunt of steunt, dan beweegt die berg niet. Je kan een berg niet zomaar even oppakken, optillen en verplaatsen naar links of naar rechts. Daarom verwijst deze schrijver dus metaforisch naar een berg. Onwankelbaar staat inherent aan vertrouwen op de Heer en dan ben je als een berg. Bergen kunnen we dus niet zomaar verplaatsen. Bergen kunnen wel worden geasfalteerd zodat wij met een fiets eroverheen kunnen fietsen of met de auto eroverheen kunnen rijden. We kunnen bijvoorbeeld een tunnel door de berg heen maken, zodat we door de berg heen kunnen rijden. Maar een berg aan het wankelen brengen, oppakken en zomaar even verplaatsen, dat kan niet. En gelukkig zijn er gewoon bergen in deze wereld. Is het landschap en de natuur door God zo mooi geschapen dat de bergen zijn. Altijd heel indrukwekkend als je ergens bent en het landschap is zo mooi en dat je die heuveltoppen ziet en die bomen en de natuur. En door de bergen vind ik het ook geweldig om bijvoorbeeld naar de Tour de France te kijken. Ik vind het mooi om te zien dat zo'n wielrenner die beruchte mooie bergen in Frankrijk beklimt met de fiets. De berg als de Alpe d'Huez of de Mont Ventoux. En als ze dan boven op de berg zijn, dan gaan ze weer met 100 km per uur naar beneden. Dat vind ik zo geweldig mooi om te zien. Dus gelukkig zijn er bergen. Anders zou ik ook helemaal niet meer naar de Tour de France kijken. En dan staat er in vers 2... Is dat grappig? Oh. Dus ik kijk naar de Tour de France niet omdat ik fietsen zelf zo leuk vind. Maar omdat ik het leuk vind om te zien hoe andere mensen zich in het zweet werken. Dat is mijn gymnastiek. En dan in vers 2 verwijst deze schrijver eigenlijk opnieuw naar de bergen. Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de Heer zijn volk van nu tot in eeuwigheid. Dus opnieuw gebruikt de schrijver het begrip eigenlijk van de bergen om aan te geven hoe wij, hoe God zijn volk heeft omringd. En Jeruzalem is letterlijk gebouwd op bergen, op heuvels en omsingeld door bergen en heuvels. En de bekendste bergen zijn de Olijfberg, de Sionberg, de Tempelberg. En doordat de heilige stad Jeruzalem dus letterlijk omringd is met bergen, omsingeld is met bergen, en dat geeft automatisch een gevoel van veiligheid en geborgenheid, zo zijn wij eigenlijk als zijn kinderen, als zijn volk, als zijn zonen en dochter ook omringd met geestelijke bergen. Ofwel God zelf die nabij is, God die zelf met zijn bescherming op ons leven rust. En misschien zijn we daar niet zo altijd bewust van, maar Psalm 34 vers 8 zegt bijvoorbeeld, als je ontzag hebt voor de Heer, waakt zijn engel over je. Als je ontzag hebt voor de Heer, dan waakt zijn engel over je. En engelen zijn gedienstige geesten, die zijn dus eigenlijk 24/7 aan onze zijde. En misschien staan we daar niet altijd bij stil, maar op die manier laat God bemerken dat hij bij ons is. Psalm 139 vers 5 zegt, u bent om me heen, God is om mij heen. God, u bent voor me, God, u bent achter mij en uw hand ligt op mijn schouder. Deze tekst geeft ook weer dat God eigenlijk overal bij betrokken is in ons leven. Zoals Jeruzalem omringd is met bergen, zo zijn wij omringd met geestelijke bergen. Ofwel zijn engelen en God zelf die bij ons is, die met ons is. Maar het sleutelwoord in vers 1 is natuurlijk vertrouwen. Want je kunt alleen maar als een berg onwankelbaar zijn als je je vertrouwen stelt op God. Je vertrouwen stelt op God in alles. En we zingen zo vaak liederen die gaan over vertrouwen. We bidden misschien in ons eigen gebedsleven te pas en te onpas dat we ons vertrouwen stellen in God, op God, dat we elk aspect van ons leven toevertrouwen aan God, dat we ons geen zorgen maken. Maar zo eenvoudig is het eigenlijk helemaal niet. Om alles toe te vertrouwen aan God. Om gewoon los te laten en te weten, God is mijn vader, hij zorgt voor mij, dus het komt goed, punt uit. En ik maak me nergens druk om. Dat is helemaal niet makkelijk. Dat is misschien ook wel een beetje onmogelijk. En vertrouwen is geloof hebben dat alles goed komt. Hoop hebben, zekerheid hebben. Dat zijn enkele synoniemen voor vertrouwen. Geloof hebben dat alles goed komt. En de Bijbel leert eigenlijk dat wij geloof moeten hebben, dat wij vertrouwen moeten hebben in alles als kinderen. Een heel simpel geloof moeten hebben. God zorgt voor ons, dus het komt goed. Hij werkt alles in ons leven ten goede uit. Door welke situatie ik ook nu doorheen ga, God is nabij. En God zal het ten goede doen laten keren. Dat vraagt om een heel simpel vertrouwen. Vertrouwen als kinderen, zoals de Bijbel dat ons leert. En een heel mooi voorbeeld van het geloof hebben als een kind is bijvoorbeeld elke dag, maandag tot en met vrijdag, halen wij Elias op van school om 2:15. Hij gaat nu naar de basisschool sinds kort. En elke dag staat er iemand op het schoolplein om hem op te halen. De ene dag ben ik het, de andere dag is Vita het. Als wij beiden niet kunnen, dan is mijn zus zo lief om Elias mee te nemen. En voor hem is het gewoon een vanzelfsprekendheid. Om 2:15 staat er iemand. Hij loopt naar buiten en er staat iemand op het schoolplein hem op te wachten. Hij weet het gewoon. En hij maakt zich daar totaal niet druk om. Hij is echt niet om 9 uur of om 10 uur 's morgens al bezig van, zal er wel iemand staan om mij op te halen? Hij loopt gewoon naar buiten en hij weet. Hij maakt zich nergens druk om. Hij is totaal ontspannen, totaal relaxed. Hij heeft niet de nacht daarvoor slapeloze nachten, word ik wel opgehaald. En dat is eigenlijk het schoolvoorbeeld even van kinderlijk vertrouwen hebben dat alles goed komt. Het vertrouwen hebben, ja, God, u staat gewoon om 2:15 op het schoolplein om mij op te halen. Alles komt goed. Totaal relaxed en ontspannen zijn. Dat is eigenlijk het schoolvoorbeeld van vertrouwen hebben als een kind. Maar was het maar zo eenvoudig? Het is misschien wel een beetje onmogelijk om geen zorgen te hebben, om geen twijfels te hebben, om geen slapeloze nachten te hebben, om niet met onzekerheid of stress te zitten. Het is misschien wel onmogelijk inderdaad om gewoon totaal ontspannen door het leven te gaan en onbevangen zijn en gewoon weten, het komt goed, punt uit, want God heeft dat beloofd vanuit zijn woord. En ik denk ook dat het, dat we ook ons best wel zorgen mogen maken zo nu en dan over bepaalde dingen. Dat we ook best wel onze moeilijkheden bij God mogen neerleggen en mogen zeggen, Heer, ik vind het moeilijk. Of als we een slapeloze nacht hebben, dat we mogen zeggen, Heer, op dit moment zie ik het nog niet dat het goed komt, maar ik wil het wel zien. Wilt u mij daarbij helpen? Want als we ons echt geen zorgen mogen maken, als dat echt onbijbels is, je zorgen maken, dan zou dat ook niet in de Bijbel staan. Want in de Petrusbrief staat, werp al je bekommernissen, werp al je zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Als wij ons geen zorgen mochten maken, dan zou er ook niet in de Bijbel staan, dus werp al je bekommernissen op Jezus. Dus wij mogen ons best wel zorgen maken, zo nu en dan. Soms zijn de situaties zo heftig, dat we ons automatisch zorgen maken, dat we slapeloze nachten hebben, dat we ons er druk over maken. Maar het gaat er uiteindelijk wel om, hoe gaan we ermee om? Werpen we het echt inderdaad aan de voeten van Jezus? En laten we los, proberen we los te laten en vertrouwen we erop van, Heer, ik ben uw kind, dus het komt goed. Heer, u baant een weg te midden van de woestenaar. Heer, u geeft mij kracht om deze situatie te kunnen overwinnen. Of blijven we er nog steeds mee rondlopen? Blijven we nog steeds stiekem vasthouden? En dag in, dag uit, gaan we ermee naar bed, staan we ermee op? En we bidden wel, maar ondertussen voeren wij niet de daad bij het woord. Dus je mag je best wel zorgen maken, maar werp al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Punt uit. Zo eenvoudig staat het in de Bijbel. Dus we mogen ons best wel zorgen maken. Maar je vertrouwen stellen in God, op God, elk onderdeel van je leven toevertrouwen aan God, dat gaat natuurlijk niet vanzelfsprekend. En als je je vertrouwen stelt op God in alles, door heel je leven heen, dan ben je en word je onwankelbaar. Maar dat is natuurlijk een proces wat we allemaal mee moeten maken. Dat is een proces wat we gedurende ons hele leven doorlopen. Je bent niet van de een of andere dag onwankelbaar. Je vertrouwt je hele leven niet van de een of andere dag toe aan God. Weet je, je komt op een gegeven moment tot bekering. Je gaat misschien op dat moment ook wel daad bij woord voegen door je te laten dopen door onderdompeling. Maar dan begint eigenlijk pas het vertrouwen, je geloof stellen op God. Dan begint het pas. Dan krijg je pas te maken van, ja, datgene wat ik zeg, datgene wat ik bid, de keuze die heb ik gemaakt om daaraan vast te blijven houden. Het is een groeiproces en we maken allemaal dingen mee in ons leven die ertoe moeten bijdragen dat wij steeds meer op God gaan leren vertrouwen. Dat we steeds meer zien, ja, God is er steeds weer door alles heen. God keert inderdaad alles ten goede. God voorziet steeds weer daar waar een deur gesloten bleef. Ineens opent hij weer een deur. Noem het maar op, dat is een proces. Dat gaat niet van de een of andere dag. Was het maar waar. En je kan 10 jaar tot bekering zijn. Of 10 jaar geleden kun je tot bekering zijn gekomen. Je kan 10 jaar lang elke zondag trouwen in de kerk zitten. Maar dat wil nog niet zeggen dat je echt in alles je vertrouwen en gezet hebt op God. En dat je heel je leven hebt toegewijd aan God. En zo maken we allemaal dingen mee. Dat ons moet leren om meer vertrouwen te hebben op God. En iedereen maakt wat anders mee. Er komt ook altijd een moment dat je leert, dat je moet leren dat God inderdaad de voorziener is. Dat hij Jehovah Jireh is. Dat God ook voorziet op financieel gebied. Dat hij kan voorzien in jouw levensonderhoud buiten jouw vastigheid om, namelijk je werkgever. En je zal dat nooit leren als je nooit bijvoorbeeld eens te maken hebt gekregen met een tekort. Als altijd jouw maandelijks loon genoeg is geweest om je vaste lasten te betalen, dan weet je niet hoe het is om je vertrouwen te stellen op God, dat hij voorziet in deze dingen, ook op financieel gebied. Dus het kan zomaar ineens zijn dat je na zoveel jaar te horen krijgt dat je contract niet wordt verlengd. En dat je dan gaat rekenen, dat je denkt, ja, dan kom ik in de WW terecht en dan de WW is niet genoeg om te voorzien in mijn vaste lasten. Wat nu? Hoe dan? Dan leer je pas te vertrouwen op God dat hij ook andere bronnen kan aanspreken dan jouw ene vastigheid, namelijk jouw werkgever. En zo maken wij allemaal dingen mee in ons leven. Dat kan ook op lichamelijk gebied zijn. Je leert pas te vertrouwen op God inderdaad. Je vertrouwen op God te stellen dat hij genezer is, dat hij streamen jouw genezer zegt worden, dat hij ook deze ziekte ten goede kan uitwerken of dat hij jouw draagkracht geeft om ermee om te kunnen gaan. Als je in één keer te kampen krijgt met lichamelijke ongemakken, als je altijd gezond bent geweest, bijvoorbeeld zoals ik, dan weet je ook niet wat het is om je vertrouwen te stellen op God omtrent dat gebied. En je vertrouwen stellen op God, dat gebeurt ook alleen maar als er bijvoorbeeld een vastigheid, een zekerheid in je leven ontnomen wordt. Als er in één keer vanuit het niet een vastigheid wordt weggehaald in je leven, dan in één keer moet je je vertrouwen stellen op God. Als je in één keer buiten je comfortzone gaat, buiten de gebaande weg, dan leer je te vertrouwen op God. 5 jaar geleden, toen ik besloten had om niet meer te werken, om niet meer in loondienst te werken, toen kregen Vita en ik ook te maken met, ja, nu moeten wij echt ons vertrouwen stellen op God, omtrent de financiën. En een eigen kapsalon, iedereen die een eigen zaak heeft gehad, een eigen onderneming, weet dat dat heel veel onzekerheid met zich meebrengt. Want de ene maand kun je deze omzet hebben, de andere maand dat. Dat heeft te maken met een aantal klanditie. Dus dat brengt heel veel onzekerheid met zich mee. En soms als wij aan het begin van de maand bijvoorbeeld in de agenda keken en we zagen eigenlijk dat er niet of nauwelijks afspraken stonden betreffende de klanten, dan konden wij ons daar zorgen om maken. Of dan, ja, dan maak je je daar druk om. Dan heb je een slapeloze nacht. Of soms raak je erdoor geïrriteerd. En dan denk je van, we zijn al zo lang bezig. Ik heb alles gedaan wat ik kan. En dan is deze maand nog niet volgeboekt. En dan ga je soms op elkaar afreageren. Iedereen die dat wel eens heeft meegemaakt, weet dat. Financiële zorgen in een huwelijk, dat brengt heel veel stress met zich mee. Maar nu, zoveel jaren later, hebben we ook zo gezien en geleerd dat God in alles kan voorzien. Dat bij hem alles mogelijk is. En bijvoorbeeld, normaal gesproken, november en december zijn de beste maanden voor een kapsalon. Iedereen wil nog even er mooi uitzien voor de feestdagen. En aan het begin van de maand, afgelopen november, keken we in de agenda. Toen zei Vita ook, ik kan echt merken dat ik vanwege de zwangerschap 3 maanden dicht ben geweest. Want heel veel vaste klanten zijn gewoon weg. Want normaal gesproken ben ik helemaal volgeboekt, ben ik druk. Maar nou niet. En normaal gesproken zouden we ons daar druk over maken. Of zouden we misschien even gaan bekvechten. Ja, wat moeten we nu? Hoe moeten we nu rondkomen? Wat moeten we doen? Zouden wij ideeën allemaal bedenken van hoe gaan we dit aanpakken? Maar nu is het, zoveel jaren later is het gewoon, we bidden er samen voor en we zeggen, Heer, we zijn uw koningskinderen, we zijn uw zoon in de dochter en u zal voorzien. En we nemen de macht en de autoriteit en u zal morgen de telefoon rood gloeiend laten staan. En deze maand komen wij gewoon weer rond. Punt uit. En we slapen gewoon weer verder. Dat is wat wij door de jaren heen geleerd hebben. En elke maand komen we weer rond. Dat is het proces waar je doorheen moet. En we maken ons daar niet meer druk over. We slapen gewoon weer verder. En we weten gewoon, God voorziet. En op dat gebied kan ik zoveel dingen vertellen qua getuigenissen. Wat ik allemaal geleerd heb, hoe ik God heb zien werken. In oktober in de herfstvakantie zijn wij een weekendje weg geweest. We wilden gewoon er even tussenuit. Even quality time hebben met ons gezin. Maar eigenlijk hadden we daar ook niet het geld voor. Een weekendje weg kost misschien 300 euro, dat hadden wij niet zomaar even liggen. En toch had ik het weekendje weggeboekt. Want het is gewoon Gods wil dat je tijd met elkaar doorbrengt. Dat gaat, als je weet dat het, als iets Gods wil is, als je weet dat je in zijn wil bewandelt, dan kun je gewoon stappen in geloof nemen. God is een family man. En hij wil dat je tijd met je gezin doorbrengt. Dus ik deed totaal iets niet wat buiten zijn wil om is. Dus ik boekte gewoon. Maar ik had eigenlijk geld niet. Gelukkig hoefde je pas achteraf te betalen. Anders zou het niet kunnen. Die zondag moest ik spreken in Frieseveen. Daar is een Indisch vrouwtje. Na de dienst geeft ze mij een tasje. Ze zegt, er zit wat lekkers in voor de kids. En wat koekjes in. En toen ik thuis kwam, zat er ook nog een envelop in. En wat zit erin? Precies het bedrag van die vakantie. Zulke dingen hebben wij en maken wij de afgelopen tijd. Als je weet dat je in Gods wil wandelt en je doet iets wat overeenkomstig zijn woord is, weet je gewoon dat hij voorziet. God is Jehovah Jahweh. Hij voorziet in alle dingen. Je bent misschien al helemaal gericht bijvoorbeeld op jouw ene vastigheid, maar het kan zomaar ontnomen worden. En dan leer je vertrouwen. En als je dat geleerd hebt, dan ben je en word je onwankelbaar. En dan ben je als een berg. En dat is uiteindelijk wat God wil dat we worden. Dat we onwankelbaar zijn, dat we onwankelbaar blijven. Efeze 4 vers 14 zegt, dan zullen we niet langer onmondige kinderen zijn die als golven op en neer deinen en heen en weer bewogen worden door elke wind. Het is niet Gods wil dat wij als golven maar op en neer deinen. Dat wij als de wind heen en weer worden bewogen worden. Dat we steeds in de stress schieten. Dat we vol paniek zijn. En dat we onzeker zijn. En dat we door een moeilijke omstandigheid alleen maar gaan klagen en mopperen. En God de schuld gaan geven. Of dat wij beïnvloedbaar zijn door meningen van mensen. Nee, wat mensen ook tegen u kunnen zeggen. Als u weet, ik ben in Gods wil. Dan moet u daar helemaal niks op geven. Het is Gods wil dat wij onwankelbare mensen zijn en worden. En vorige week hadden we ook een nieuw lied gezongen. Raise a Hallelujah. En een hele mooie... en een hele mooie vers uit, of een tekst uit dat lied is... I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. I raise a hallelujah louder than my unbelief. I raise a hallelujah... Louder en louder in the middle of the storm. Dat is eigenlijk de houding die wij moeten aannemen als we echt ons vertrouwen hebben gezet op God. We horen alleen maar harder en harder, luider en luider God groot te gaan maken, God te gaan zingen, God te aanbidden. Er hoort alleen maar harder en harder en halleluja uit onze mond te komen in plaats van een klaaggezang, in plaats van gemoppen. Want daarmee verstommen wij dat ongeloof, daarmee verstommen wij die zorgen. Dan ontstaat de geloof. Harder en harder, meer en meer behoren God te aanbidden. Ondanks de situatie. Dat lied pakte het zo mooi, zo treffend. Vorige week stond ik er nog niet helemaal bij stil. Want soms zingen we nieuwe liederen en dan ben je niet zo bezig met de tekst. Maar van de week keek ik ernaar, toen dacht ik, ja, wat geeft dat krachtig weer, de houding die wij moeten aannemen. In the middle of the storm, I'm gonna sing louder and louder and louder. En dan maakt het God niet uit of u vals zingt, hè. Als het maar hard, als het maar oprecht is. Als het maar is van, Heer. Oh, wat bent u geweldig, wat bent u groot. Als die zorgen maar verstommen. Al moet je daar de buren wakker van schreeuwen. Om het zomaar even te zeggen. God is daar aanwezig, te midden van elke storm. Maar de schrijver van deze psalm zegt, als je op de Heer vertrouwt, ben je als de berg Zion, onwankelbaar. Hij spreekt dus niet in zijn algemeenheid over een berg, maar als de berg Zion. Daar staat niet, je bent als de berg, de Olijfberg, die hele andere bekende berg, onwankelbaar. Of je bent als de Holteberg in Holte. Wie kent de Holteberg? Wie heeft die wel eens befietst? Gerrit alleen, oh, en Jan? Gelopen. 10% zoiets. Ik heb ook wel eens gefietst. 1 keer. Lichtste versnellingtje. Hup. Er staat ook niet, je bent als de Wesselbrinkse heuvel. Wie kent de Wesselbrinkse heuvel bij de kinderboerderij? De hoogste berg in Enschede. Daar zijn we trots op. Gelukkig staat er niet, je bent als die kleine heuvel. Want dat is wel een beetje onwankelbaar, toch? Of wankelbaar, moet ik zeggen. Nee, je bent als de berg Sion, onwankelbaar. En het woord Sion komt 200 keer ongeveer voor in de Bijbel. En de ene keer, wordt er een fysieke plaats bedoeld. Gaat het om een stad genaamd Sion? Andere keer is het een synonieme geestelijke verwijzing naar bijvoorbeeld het volk Israël, naar de stad Jeruzalem. Dus je moet altijd even goed lezen in welke context het woord Sion wordt gebruikt. Om te kunnen achterhalen hoe staat het opgetekend. En in het Nieuwe Testament wordt ook een keer het woord Sion beschreven. En dat wil ik even met u lezen. De volgende sheet. Er staat bijvoorbeeld in 1 Petrus 2 vers 6. In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt komt niet bedrogen uit. Dus hier komen we ook het woord Sion tegen. In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt komt niet bedrogen uit. En hier wordt het woord Sion gebruikt eigenlijk als geestelijke verwijzing, als synoniem voor Israël. En daar staat eigenlijk dus, in Israël leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. En wie heeft de Heer eigenlijk uit Israël uitgekozen die kostbaar is, die een hoeksteen is? En wie daarop vertrouwt, niet bedrogen uitkomt? Dat is natuurlijk de Jezus Christus zelf. Want in Efeze 2 vers 20 staat, Christus Jezus zelf is de hoeksteen. Dus hier staat in Sion, dat is een verwijzing naar Israël, daar vanuit Israël heeft God een hoeksteen uitgekozen. En die hoeksteen is Jezus Christus zelf dus. En eigenlijk staat er dus in Psalm 125 vers 1. Wie op God vertrouwt, is er als de hoeksteen Jezus Christus zelf. Onwankelbaar dus. Want als er iemand onwankelbaar is, was. Als er iemand stabiel en standvastig was. Als er iemand totaal niet beïnvloedbaar was door meningen van mensen, dan was het Jezus Christus zelf. Dus als ons leven gebouwd is op de hoeksteen Jezus Christus, en bovenop die hoeksteen, daar hebben wij al het andere van ons leven gebouwd. Ons eigen leven, onze eigen dromen, onze eigen carrière. Bovenop die hoeksteen hebben wij onze zorgen neergelegd, onze moeilijkheid, onze nare omstandigheid, onze zorgen, onze frustraties, onze boosheid, noem het maar op. Dan weten we dat we onwankelbaar zijn, dat we onwankelbaar blijven, dat we onwankelbaar worden. Maar is ons fundament eigenlijk eerst ons eigen ik, ons eigen leven, onze eigen dromen en onze zorgen, onze moeilijkheden, onze nagingen, noem het maar op. En bovenop die hele stapel is slechts een klein steentje, Jezus Christus, dan weten we dat we wankelbaar zijn. Dan weten we dat we heel makkelijk beïnvloedbaar zijn. Dan weten we dat we eigenlijk als golven op en neer deinen. Dat we heen en weer bewogen worden door elke wind. En het gaat erom, zijn we onwankelbaar? Wat de omstandigheid ook is. Is ons leven gebouwd op die ene hoeksteen, Jezus Christus? En in dat plaatje, misschien kun je het zien, die middenste steen is de hoeksteen. En dat staat symbolisch voor een kruis. Als al het andere om dat kruis heen is gebouwd, dan zult u nooit en te nimmer wankelen. Dan zult u ten alle tijde elke strijd, elke storm overleven. Dat kan u alles aan. En dan weet u, Jezus is Heer. En ik blijf opzien naar Hem. En niks kan mij enigszins neerhalen. En we hebben zojuist ook een heel mooi lied gezongen en ik vraag de muzikanten naar voren te komen om dat lied nogmaals te zingen. Hij is genoeg voor mij. En het eerste gedeelte van dat lied zegt, ik zal het even aan u voorlezen. Christus is genoeg en Hij is heel mijn streven. Er is niets wat meer vervult te vinden in het leven. Dwars door de strijd zingt steeds mijn ziel. Dit is ook zo mooi. Dwars door de strijd zingt steeds mijn ziel. Ik keer niet terug, want ik ben vrij. Dat is wat we vorige week ook gehoord hebben. Dat is waar we vorige week voor gebeden hebben. 2020 is het jaar van vrijheid. Dat u in vrijheid wordt gezet. Dat u loskomt van uw verleden. Dat het verleden u niet meer gaat achtervolgen. Dat u een statement neemt. Ik ben vrij, ik ben vrij, ik ben vrij. Ik laat het verleden mijn leven niet meer bepalen. Nee, ik laat het heden mijn leven bepalen. Ik laat mij nu het leven betalen. En mijn nu is Jezus Christus. En vers 3 zegt het ook zo mooi. De scepter van het kwaad zal zal niet langer meer rusten op de handen van de rechtvaardigen. De scepter van het kwaad zal dit jaar niet meer langer rusten op uw leven. U bent vrij, dwars door de strijd, zingt steeds mijn ziel. Ik keer niet terug, want ik ben vrij. Hij is genoeg voor mij. Alles wat ik zoek, vind ik in u. Alles wat ik zoek, Christus is genoeg. Als Christus alles voor u is, echt alles, maar dan ook alles. Hij de hoeksteen is in uw leven, dan bent u onwankelbaar. En hoeft u zich niet bang te maken voor de dag van morgen. God is goed. Amen. Amen. Wilt u met me staan?